Dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Vandaag zijn we met Bram Kanstein, een vriend van de show en tevens podcaster, host van Bitcoin for Millennials. Bram, welkom.
Ja, goed je weer te spreken. Wij spreken elkaar heel vaak, maar nu heel officieel.
Nu op camera. Ja.
Nu moeten we echt serieus doen. Nee, maar ik denk dat wij vaak mooie gesprekken hebben over Bitcoin. En het leven aan zich, dus we zullen vast iets leuks en iets interessants hiervan maken.
Belooft weer veel goeds voor inderdaad voor het gesprek en voor iedereen die nu kijkt of luistert. En ik denk dat vooral het stukje Bitcoin en het stukje institutionele adoptie wat op dit moment plaatsvindt. Daar belde ik je natuurlijk ook over van, hey Bram, volgens mij moet je weer langskomen bij de Mark My Word Show. Want zoveel mensen zijn er niet die hier veel mee bezig zijn of op die manier weten van de hoed en de rand. En misschien is het wel leuk om daar een beetje af te trappen van, de meeste mensen kennen jou natuurlijk van je podcast. Een hele succesvolle podcast, een hele grote podcast. En zelfs bij jouw podcast die ik de afgelopen keer heb beluisterd, heb ik een hoop namen voorbij horen komen die in de Bitcoin Treasury Company space zitten, in de Bitcoin Treasuries. Wat was voor jou de reden om meer van die mensen ook uit te nodigen en daardoor er meer over te gaan praten of meer gesprekken erover te voeren?
Nou, ik denk dat over het algemeen, in ieder geval dat is hoe ik de podcast benader, is het zo dat, ik denk dat jij het daarmee eens bent, zeg maar het begrijpen van Bitcoin, je overtuiging opbouwen door middel van studie, zeg maar, is eigenlijk een person-by-person ding. Zeg maar. Dat gaat gewoon per persoon. Er is geen collectieve instant adoptie van Bitcoin. En eigenlijk is het mijn idee om door middel van de podcast zoveel mogelijk een soort van touchpoints te creëren, haakjes te creëren, verteld door verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden over verschillende onderwerpen die Bitcoin raken, om eigenlijk een soort zo breed mogelijk palet te creëren van ik denk eigenlijk kennis die mensen tot zich kunnen nemen. En op die manier, en dat hebben wij denk ik allebei al vaak gezien, zie je dat verschillende mensen raken getriggerd door verschillende dingen die verschillende mensen zeggen. En ik denk dat het Bitcoin Treasury stuk en eigenlijk de snelheid waarmee dat nu gaat, wel zo belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. En ik had er persoonlijk niet superveel aandacht nog aan besteed. Dus ik vond het wel interessant om met een aantal mensen te praten, om er ook zelf meer over te leren hoe zij dat benaderen.
Ja. Ja, oké. Ik heb een podcast hiervoor opgenomen en dat ging over Bitcoin Treasury Companies, waar ik in mijn eentje gewoon een presentatie heb gegeven over hoe of wat ervan. Maar ik weet ook, en dat merkte ik ook tijdens die podcast, dat de meeste mensen die weten nog niet eens precies wat het is. Hè? Dus als ik BTC-TC zeg, hè, de afkorting, dan gaan ze helemaal klapperen. Maar ook gewoon bij de terminologie van Bitcoin Treasury Companies hebben ze eigenlijk niet zo'n idee, nog niet zo'n exact idee wat het is. Wat is jouw begrip ervan? Wat zou jij zeggen dat dit is en waarom is dit relevant op dit moment?
Ja, ik heb een podcast gehad met Jeff Walton. Ik weet niet waar hij nu zit, bij een bedrijf dat heet Strive. Die hebben ook een fonds waarbij ze eigenlijk meerdere bedrijven eigenlijk gaan kopen. En daarmee ook een soort zo'n Bitcoin Treasury gaan maken. Maar met hem, wat ik van hem heb geleerd, en dat vond ik wel interessant ook voor mezelf, is dat, kijk, als wij het over Bitcoin hebben, dan hebben we het natuurlijk allereerst over het probleem wat alle mensen hebben. En dat is dat als je fiat geld blijft gebruiken, dat dan ook natuurlijk in waarde afneemt constant. En dat eigenlijk je probleem is waarmee je, als je begrijpt wat het probleem is met fiat geld, dat je eigenlijk op zoek gaat naar, oké, wat is mijn oplossing? Nou, daar heb jij denk ik al hartstikke veel over gehad. Hè? Mensen doen allemaal verschillende dingen. Wij denken allebei dat Bitcoin de beste manier is om je vermogen te beschermen en uiteindelijk ook op te bouwen. Alleen dat zien als individu is natuurlijk best lastig. Daar heb je het ook veel over. Dat is gewoon een bepaalde reis. Maar wat best wel interessant is, als je dan kijkt naar bedrijven, is dat een bedrijf of een ondernemer of een management team is eigenlijk constant bezig met hoe bereiden wij ons voor op de toekomst. Individuen natuurlijk ook wel, maar we zien dat eigenlijk daar er mensen wat meer laks zijn, zeg maar. Ze denken, oké, het geld werkt al en dat soort dingen, maar in een bedrijf, als jij extra cash hebt, dus je hebt een bedrijf wat loopt, je hebt een bedrijf wat winst maakt, je hebt cash over, oké, dan komt de vraag heel snel, wat moet ik met die cash doen? En dat is natuurlijk van origine eigenlijk ook het verhaal of het probleem wat Michael Saylor van nu Strategy eigenlijk altijd verteld. Die zei, nou, ik had een bedrijf dat liep goed, maar het was niet spectaculair. Hè? Kijk, in Amerikaanse termen is 50 miljoen per jaar, dus niet, winst is niet spectaculair. En hij vroeg zich af, wat moet ik met de 500 miljoen dollar die ik op mijn bank heb staan? Want ik begrijp op een bepaald moment dat dat continu zijn waarde verliest. En eigenlijk zijn hele reis gaat over, oké, hij is dus alles gaan bestuderen van ook het kopen van goud, maar bijvoorbeeld ook moet ik andere bedrijven overnemen, moet ik dividend uitkeren, moet ik gaan diversificeren in mijn aanbod, moet ik hele R&D opzetten om een bepaalde nieuwe markt te onderzoeken. En hij legt eigenlijk heel mooi uit, wat ik heel fascinerend vind over het uitgeven van dividend, hoe hij daarover praat, is van ja, dan heb je dus heel veel geld. En in plaats van dat je weet hoe je het moet investeren om je bedrijf te groeien, zeg je tegen je aandeelhouders, nou hier alsjeblieft, dan heb je het geld. En eigenlijk zeg je dan, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Het beste wat ik hiermee kan doen is het aan jullie geven, want ik weet niet hoe ik mijn bedrijf moet groeien. Want ik denk juist dat dat dus een heel mooi voorbeeld is van, als je dus een bedrijf hebt waar het goed mee gaat en je hebt dus cash over, ja, wat moet je daar dan mee? Want het op de bank houden is voor ons individueel al het domste wat we kunnen doen. Maar eigenlijk is voor het bedrijf, als je het hebt over de continuïteit van het bedrijf, is dat natuurlijk eigenlijk dus nog duidelijker. Dus dat is een beetje waar mijn begrip zeg maar begon. Nu komen we natuurlijk een soort andere fase in, waarbij je ziet dat, ik denk eigenlijk helemaal door Michael Saylor en Strategy, die dus vanuit die noodzaak die pivot, die move is gaan maken naar oké, ik ga van dat geld bitcoin kopen, want ik denk dat het groeit. Hè. Overigens denk ik dat het heel belangrijk is om hier te verduidelijken. Hè. Je hebt heel veel mensen, jij zit ook wel eens op LinkedIn in interessante discussies, hè, die zeggen, oh, Michael Saylor, het is een Ponzi en dit en dat en zo en zo. Kijk, als je bitcoin niet begrijpt, dan snap je MicroStrategy al helemaal niet, want de onderliggende overtuiging of kennis of... ik denk overtuiging op basis van een hele hoop studie van Michael Saylor is, oké, in de komende 21 jaar of in 2042, zeg maar, is bitcoin $13 miljoen per bitcoin. Dat is de base case. En de bull case is iets van $21 miljoen per bitcoin. Dus zeg 2042 of zo heeft hij het dan over. Kijk, hij denkt dat het daarheen gaat. Dus als het vandaag de dag $115.000 is, en je denkt dat het over 21 jaar naar 21 miljoen gaat, als je dat gelooft, dan moet je nu zoveel mogelijk kopen. Dat is uiteraard ook wat hij aan het doen is. Maar ja, als jij niet kan begrijpen waarom het $21 miljoen zou zijn in 2042, ja, dan snap je ook natuurlijk helemaal niet waarom iemand als Michael Saylor met Strategy nu, door zijn eigen soort van reis, heeft uitgevonden, hey, heel veel mensen die dus kapitaal moeten allokeren en op een bepaalde manier rendement willen maken, vinden de financiële producten die ik kan bouwen bovenop mijn bitcoin stack, die een bepaalde waarde vertegenwoordigt, heel interessant. Interessanter blijkbaar dan meer traditionele producten waar mensen in kunnen investeren. Ik denk dat jij het hier vast ook al vaker over hebt gehad, maar de echte rate of return van staatsobligaties is negatief. Dus zelfs al doe je dat, de risk-free rate noemen ze dat, dan sta je uiteindelijk in de min, effectief. Natuurlijk zijn heel veel mensen opgeleid en geïndoctrineerd op een bepaalde manier dat ze dat moeten kopen. Dat is natuurlijk het hele onderliggende mechanisme van wat je de fiat money Ponzi kan noemen. En heel veel mensen die kapitaal moeten allokeren, die weten dat ondertussen stiekem ook. Dus ze zijn op zoek naar andere manieren om dat geld dus te parkeren of te gebruiken. En Michael Saylor die is eigenlijk dus bezig geweest om een soort machine te creëren, waarbij die door middel van, ik denk nu een stuk of 4, 5 verschillende financiële producten voor verschillende doelgroepen voor verschillende mensen die kapitaal moeten allokeren. Eigenlijk dirty fiat money, zoals hij het zegt, omtoverd in het hardste geld wat ooit gecreëerd is. En dat is natuurlijk Bitcoin. Dus hij is een soort reis doorgegaan en is nu op een punt waarbij hij dat echt financieel aan het engineeren is. En ik denk dat dat vooral de vonk is geweest richting wat we nu zien met bedrijven die al dan niet cash over hebben. Dus een beetje in hetzelfde type use case als Michael Saylor deed. Of mensen die niet per se een supergoed lopend bedrijf hebben, maar wel een public listing hebben op een bepaalde beurs. Of in Amerika heb je natuurlijk al die reverse listing, die SPAC constructies, waarbij mensen eigenlijk een listing die niet eens presteert of waar gewoon een lege bedrijf in zit, kunnen overnemen. En mensen zien gewoon een opportunity in het creëren van dit soort bedrijven. Dat is denk ik even in het korte of lang het antwoord hoe ik het nu zie. En het is natuurlijk heel interessant, want ik weet niet of je het hier wel eens over hebt gehad, maar dat idee van, dat in het Engels zeggen die mensen, Bitcoin is de hurdle rate, hè? Dus de jaarlijkse waardevermeerdering van Bitcoin, die volgens Saylor dan gemiddeld over 21 jaar iets van 19% is of zo. Ja, dat is het percentage waar je overheen moet met al je creatieve business ideeën. Dus ook als je denkt, hey, ik ga een bedrijf overnemen of ik ga R&D doen. Als je begrijpt wat Bitcoin waard is en waard wordt, en je gaat dat afzetten tegen alle opties die je hebt om het kapitaal wat je hebt te vermeerderen, word je dus eigenlijk geforceerd om echt een keer heel goed na te denken over wat je met dat kapitaal gaat doen. Want R&D doen of een bedrijf overnemen, al dat soort dingen geeft superveel hoofdpijn. En zoals wij weten, is dat als je Bitcoin koopt en je slaat het goed op, dan kan je chillen en kan je ook focussen op waar jij goed in bent. En kan je daar je tijd aan spenderen, in plaats van dat je afgeleid bent met allemaal gekke overnames, advocaten, weet ik veel wat, in die business context, zeg maar. Dus ik denk dat dat steeds duidelijker wordt voor bedrijven. En dat de mensen die dus echt op een bewuste manier bezig zijn met het allokeren van kapitaal, al dan niet dus als een investeerder of al dan niet als een ondernemer of een managementteam, eigenlijk steeds duidelijker zien, dat Bitcoin, en net zoals dat wij daarover praten, dat voor individuen is gewoon de beste manier om mijn vermogen te bewaren. En als er niks beters is, dan blijf ik gewoon lekker daarin zitten. En nu er ook dus een soort mechanisme is en natuurlijk ook een soort trend met deze bedrijven, zie je ook dat het een manier is voor bedrijven om juist andere type retail-investeerders ook aan te trekken.
Nou, dat is wel leuk dat we dan zo meteen even verder uitpakken. Die Bitcoin Treasury Company hype/trend. Dat we even gaan proberen vast te stellen hoe duurzaam die trend of die hype is. Hè? En, maar in eerste instantie nog even inhakend of aanhakend op wat je net zei voor de gemiddelde kijker of luisteraar die ondernemend van aard is of simpelweg ondernemer is of bij een bedrijf werkt dat denkt, moeten wij er ook wat mee? Want het beginverhaal van MicroStrategy, nu Strategy, was natuurlijk, ze verdienden geld, ze maakten winst. Het was geen serieuze extreme groei. En ze voelden wel alsof ze aan het sterven waren tegen de giganten van de wereld. Maar ze hadden nog steeds gewoon een prima model. En hij besloot zijn toegevoegde waarde, hun economische output, gewoon simpelweg op te slaan in Bitcoin. Later is dat dan getransformeerd tot dat financial engineering, dat proces wat je net benoemd. Maar eerst even dat eerste stukje. In hoeverre denk jij of vind jij dat alle ondernemingen in Nederland of alle ondernemers in Nederland op zijn minst naar die eerste categorie moeten gaan kijken om een gedeelte van hun economische output op te slaan in Bitcoin?
Ja, allemaal. Ik bedoel, de waarde die dat heeft voor ons als individu is dezelfde waarde als die het heeft voor een bedrijf. Dat lijkt me heel evident. Alleen, je moet wel Bitcoin begrijpen. Dus als jij denkt dat Bitcoin heel risicovol is of een of andere gekke belegging of wat dan ook, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Maar nogmaals, ik bedoel, ik luister soms je podcast, maar ik heb ze niet allemaal geluisterd. Maar ik ga er even vanuit dat je vertelt over, eigenlijk is Bitcoin een superieure spaartechnologie. in ieder geval voor het behoud van de koopkracht van het geld wat je overhoudt. En daarom zeg ik ook net van, oké, je moet, kijk, als je winst draait en je bent op een financieel verantwoordelijke manier met je bedrijf bezig en je optimaliseert dingen en wat dan ook en je houdt daarna geld over, ja, dan loop je dus tegen die verschillende keuzes aan van wat ga ik dan doen. En natuurlijk met fiat geld word je constant verleid, hè, of ben je op een bepaalde manier geprogrammeerd om dat maar te blijven uitgeven. Maar en daar hebben wij het zelf met z'n tweeën al heel vaak over gehad. Kijk, en daarom denk ik ook juist dat de use case voor ondernemers zoveel duidelijker is. Kijk, als ondernemer ben je iets aan het bouwen. Je bent niet aan het consumeren. Dus dat, die twee dingen die wringen eigenlijk. Je hebt een visie voor je bedrijf. Je wil ergens naartoe. En de toekomst is onzeker. Puur omdat jij hebt bedacht dat je gaat ondernemen. Die grap hebben wij wel eens gemaakt, toch? Ondernemen is eigenlijk alleen maar je eigen problemen oplossen, zeg maar. Jij wil ondernemen. Dat betekent dat je iets wil maken wat er niet is. En als je dan denkt, dat ga ik doen, dan heb je dus instant een probleem. Ja. Dus je geeft jezelf een probleem. En dan elke dag heb je nieuwe problemen die je zelf hebt gecreëerd, zeg maar. Dat is ondernemen. In ieder geval, dat is mijn definitie van ondernemen. Dus je werkt naar een toekomst die standaard onzeker is. Want jij bent iets aan het ondernemen. Dus het is constant onzeker. Je werkt constant toe naar een mogelijke groei. En om dat op een schaalbare en consistente manier te doen, heb je... vind ik trouwens wel een mooie definitie van, dat heb ik geleerd along the way. Kapitaal is eigenlijk gespaard geld om uiteindelijk weer uit te geven. Dus je wil op een bepaalde manier kapitaal vergaren, zodat je dat weer kan inzetten om verder te groeien, om meer kapitaal te vergaren. Zeg maar. Maar als jij denkt dat je constant, of voelt dat je constant wordt, de incentive hebt om dat geld uit te geven, dan creëer je dus niet dat kapitaal. En eigenlijk met dat kapitaal creëer je tijd en ruimte om na te denken, hoe kan ik dat het beste inzetten ten behoeve van de groei en continuering van mijn bedrijf? En dat is in mijn optiek, en ik weet dat jij het daarmee eens bent, dat is de use case van Bitcoin, is oké, ik doe mijn best. Ik doe het blijkbaar goed genoeg in een markt. Daarmee verdien ik geld, ik heb winst. En om dat te parkeren totdat ik het wil inzetten om mijn bedrijf verder te groeien, moet ik dat op de beste manier doen. De slechtste manier is dat je het op de bank houdt. De beste manier is dat je dat met Bitcoin doet, omdat het aan de ene kant zijn waarde niet verliest, maar, dus de koopkracht, maar ook omdat het aan de andere kant eigenlijk over een wat langere tijdsperiode groeit in koopkracht. Dus met andere woorden, je verlaagt de onzekerheid richting de toekomst van je bedrijf en daarmee verhoog je dus de mogelijkheid dat je je bedrijf kan continueren in de toekomst. Dus wat mij betreft is dat de meest laagdrempelige en minst risicovolle manier om dat te doen. En als ik 6 jaar terug mezelf zou beschrijven, dan zou ik mezelf beschrijven als een vrij risicoaverse persoon. Ik ben iemand die helemaal niet impulsief is of wat dan ook. Ik doe echt heel veel gewoon onderzoek naar de dingen die ik doe. En oprecht het eigenlijk all-in into Bitcoin zijn en dat gebruiken als mijn manier van sparen is eigenlijk de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Dus dat probeer ik altijd bij te zeggen van oké, ik zie dit niet als een risico. Bitcoin is geen investering. Bitcoin is een bescherming voor het vermogen dat jij hebt opgebouwd op wat voor manier dan ook. Dus ik zie het als een spaartechnologie en niet als een investering.
Duidelijk. Ik ben het uiteraard daarmee eens. Maar dat weet je. Het is denk ik interessant om te constateren dat een hoop mensen in mijn netwerk, investeerders ook, ondernemers, langzaamaan beginnen te begrijpen dat Bitcoin inderdaad datgene is wat jij net omschreven hebt. Daardoor zijn ze ook bereid er geld in op te slaan. Om vervolgens zich ook te laten verleiden door die Bitcoin Treasury Company hype. En zien daar ook de use case van in. En nogmaals, we parkeren nog even of die nieuwe hype een potentiële duurzame trend aan het worden is. Daar komen we zo op terug. Maar wat ik vooral even van jou wil weten, in hoeverre jij ook, want jij spreekt ook op al die Bitcoin events. Dus je komt daar vaak. En dan spreek je ongetwijfeld een hoop mensen. Waar ik nieuwsgierig naar ben, zijn al die ondernemers ook met hun onderneming inmiddels bezig met Bitcoin. En de reden waarom ik het vraag is omdat ik te vaak merk dat mensen wel degelijk geïnteresseerd zijn als privépersoon om geld op te slaan in Bitcoin. Of ze snappen daardoor intellectueel gezien ook wat de eventuele use case is van die Bitcoin Treasury Companies. Dus waarom je niet investeert in Bitcoin, het niet op je rekening houdt, maar zelfs in een Bitcoin Treasury Company investeert. Om vervolgens als je doorvraagt te kunnen constateren dat ze zelf in hun eigen BV of in hun eigen eenmanszaak niet op een Bitcoin standaard leven. Ook niet gedeeltelijk op een Bitcoin standaard leven. In hoeverre kom jij dat ook tegen?
Ja. Ik denk dat de volgorde moet zijn, je spaart in Bitcoin. Dat is dus niet beleggen. Dat is dus niet risicovol. Dat is in mijn optiek dus het minst risicovolle wat je kan doen. Daarnaast kan je beleggen. Dus als jij een deel van je vermogen wil beleggen met een bepaald risico, dan denk ik persoonlijk dat dit soort Bitcoin Treasury Companies super interessant zijn, omdat het heel dicht tegen Bitcoin aan is. Daarnaast vind ik persoonlijk dingen in AI interessant. Maar goed, dan zit je al in een ander laagje. Dan zit je in het investeerlaagje, zeg maar. En dus het gaat er veel meer om, oké, wat is het geld wat ik niet wil verliezen? Nou, dat spaar ik in Bitcoin. Wat is geld waar ik wel risico mee wil nemen? Nou, dat kan ik dus beleggen. Daar kan ik wat meer risico in nemen. Dus ik zou die volgorde ook op die manier aanhouden. Kijk, als jij geen ruimte hebt om te beleggen, dan moet je het ook niet doen, denk ik. Dus voordat je een aandeel van een Bitcoin Treasury Company koopt, moet je in mijn optiek eerst wel gewoon Bitcoin in een hardware wallet in self-custody hebben. Anders dan, dan denk ik niet dat je de waarde van Bitcoin begrijpt. En dan ga je ook dat speculatieve stukje meer op, wat super prima is dat bestaat en dat je dat kan doen. Alleen, ja, in mijn optiek brengt dat meer risico met zich mee dan Bitcoin zelf custody. Ik weet niet of dat het antwoord is, maar ik denk dat mensen, mensen komen Bitcoin tegen met verschillende haakjes, verteld door verschillende mensen. En als het in jouw hoofd nog een investering is, en je trekt dat gelijk met een Bitcoin Treasury Company en je investeert daardoor wel in een Bitcoin Treasury Company, maar je koopt niet Bitcoin zelf om gewoon op te slaan voor langere termijn, dan snap ik dat sommige mensen dat natuurlijk hebben. Alleen ja, dat is maar net waar je zit op de reis van begrip van dit onderwerp. Maakt dat...
Zeker. Ik denk dat er nog een toevoeging is waar ik ook dan nieuwsgierig naar ben, is waarom, weet je, op het moment dat je de use case snapt van Bitcoin, oftewel je slaat wat waarde van jezelf op in Bitcoin en je gaat vervolgens wat meer speculeren, maar je ziet ook de toegevoegde waarde of de use case van de Bitcoin Treasury Companies, dan vind ik het wel vreemd dat als je zelf een bedrijf hebt, dat je dan niet ook als bedrijf zijnde tijd, energie, geld, waarde...
Precies. Nee, dus het is sparen voor jezelf, sparen voor je bedrijf en dan meer risico nemen. Yes. Inderdaad, dat lijkt mij de volgorde. Ja, maar goed, dat is natuurlijk... Kijk, voor sommige mensen zijn die eerste twee dingen eigenlijk hetzelfde. Hè, dat ligt er maar net aan wat voor bedrijf je hebt.
Constructie is.
Wat jouw constructie of jouw context is, zeg maar. Maar absoluut. Nogmaals, de use case voor een bedrijf en een persoon zijn hetzelfde. Alleen ik denk dat je bij een bedrijf wat sneller tegen de toekomstvragen eigenlijk aanloopt. En daar per definitie gewoon wat sneller mee bezig bent. Wat ik eigenlijk heel raar vind, maar ik denk wel dat zo is.
Hey, hoe zie jij die Bitcoin Treasury Company hype die op dit moment echt gaande is, waarbij het ene bedrijf het andere bedrijf probeert in te halen met een snelheid van Bitcoin accumulatie? In hoeverre zie jij daar een duurzame trend versus misschien een tijdelijke hype van deze cyclus?
Ik denk dat de bedrijven die niet echt Bitcoin snappen, maar het wel doen, denk ik niet halen uiteindelijk. Ik denk wel dat je hier Bitcoin voor moet begrijpen. Aan de andere kant zie ik ook, weet je, op Twitter dan je hebt van die groepjes van MicroStrategy of de Blockchain Group en dan zitten mensen te zeiken over, ja, maar ze zouden eigenlijk dit moeten doen. Oh nee, maar het gaat niet snel genoeg. Oh, maar dit en dat. En dan denk ik, ja, maar dan snap je het niet. Dat zou ik met elke investering overigens vinden, hoor. Maar ja, als jij ergens in investeert om vervolgens te gaan zeuren over hoe een bedrijf dat doet, ja, dan denk ik, dan moet je het verkopen. Maar er zitten heel veel mensen in die... kijk, natuurlijk, we gaan van Bitcoin eigenlijk weer naar het soort de aandelenhandel. Hè. Sommige mensen zeggen ook van oké, misschien zijn dit de ICO's van deze cycle. Ben ik het deels mee eens? Kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die investeren zonder dat ze echt een flauw idee hebben van wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Ik denk overigens dat dat onoverkomelijk is, dat er altijd van dat soort mensen zijn. Persoonlijk heb ik alleen maar Strategy, Metaplanet en Blockchain Group. Ja, ik ga ze niet allemaal chasen, maar ik vind die wel interessant. Ik weet dat er in Engeland en Zwitserland en Duitsland zijn er ook bedrijven die daar aankomen op de grote exchanges. Ja, ik denk dat mensen per regio ook gewoon een soort kans zien om het te doen. Maar als je dat doet, moet je wel all-in zijn en gewoon voor de rest van de termijn van dit bedrijf, als in Sailor. Dus het is niet zomaar een soort dingetje erbij. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld als Semler Scientific of zo, dat is een Amerikaans bedrijf. Daarvan denk ik, ja, die CEO die doet het voor zichzelf, denk ik. Hè. Die doet het voor de voortgang van het bedrijf, wat nogmaals, denk ik, een heel goed ding is. Alleen, ja, dan is de promotie van wat zij dan doen en hoe dat aandeel dan omhoog gaat. Ja, ik denk gewoon, die gast is niet echt een bitcoiner. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Dus dat is, je kan het natuurlijk voor jezelf doen, wat top is, wat ik heel logisch en slim zou vinden. Maar dat je dan gaat profileren als, oké, ja, ik ben ook zo'n treasury company en ik ben ook in de race en wat dan ook. Ik vraag me af of je dat kan winnen. Als je niet all into it bent.
Het is eigenlijk wel grappig, want het is ook weer een mooi analoog met betrekking tot de mensen die relatief vroeg in Bitcoin stapten, maar Bitcoin niet echt begrepen. Die hebben er wel tijdelijk succes mee gehad, maar zijn ongetwijfeld uitgestapt bij een hoge fiatwaarde van Bitcoin om vervolgens uiteindelijk in het hier en nu met minder Bitcoin te zitten dan dat ze destijds hadden. En je hebt best een goede kans dat ook nu weer, nu die instituties komen, dat zij door eenzelfde soort proces heen moeten gaan. En dat alleen diegenen die echt de proof of work hebben gedaan, uiteindelijk succesvoller zijn met deze strategie. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt, toch?
Ja, maar dit is heel logisch, denk ik. Kijk, de adoptie van Bitcoin gaat gewoon door verschillende fases heen. En het is elke keer in zo'n cycle die in mijn optiek meer een soort de psychologie van mensen volgt en niet per se de markt of zo. Dat het een soort boom en bust-achtig iets hebben. Ja, dan heb je een hele grote groep van mensen die ontdekken Bitcoin. Heel veel vallen af, maar er is altijd een positief percentage wat overblijft. En zo groeit eigenlijk de adoptie van Bitcoin heel gestaag, elke keer met een soort leveltje omhoog. Dan kunnen we denk ik een hele discussie hebben over of jij gelooft dat er nog cycles zijn en dat soort dingen. Dat is denk ik een beetje irrelevant, maar er zijn genoeg mensen die geen flauw idee hebben, maar wel dingen doen met heel veel geld. En ik denk dat nooit weggaat. Hè? Dat heeft ook helemaal niks met Bitcoin te maken. Dat heeft in die optiek ook helemaal niks met crypto te maken en hoe allemaal mensen ICO's deden. Ik bedoel, ik heb ook 30 neobanks gefund in 2017 en nooit is er eentje ook maar live gegaan. Voordat ik begreep dat Bitcoin het enige was waar ik me op moest focussen. Dus ja, dat zit er altijd bij. Maar dus ik vind dat persoonlijk niet echt een argument, omdat dat zal voor altijd door blijven gaan, zeg maar. Er is altijd weer een nieuwe ding om na te jagen en er zullen altijd wel mensen weer wat verzinnen. Maar ik denk wel dat een heel mooi signaal is dat Bitcoin in die zin, Michael Saylor praat zelf over de Bitcoin rush, hè, in 2033, 34 is 99% van de Bitcoin gemined. En de laatste 1% wordt in de 107 jaar daarna gemined. Hè, dus dat is eigenlijk een soort rounding error. Je kan eigenlijk constateren dat in 2033, 34 eigenlijk alle Bitcoin zijn gemined. Of in ieder geval die je in de nabije toekomst nog zou kunnen krijgen. Dus Michael Saylor praat over de Bitcoin rush. En ik denk dat de manieren waarop verschillende mensen, dan op Wall Street, maar ook nu in die andere landen, proberen om eigenlijk door middel van die bedrijven juist een deel van die Bitcoin die men nog kan krijgen, te verkrijgen, vind ik meer een interessant signaal over Bitcoin zelf. Ja, ook voor mensen denk ik die luisteren, die op verschillende plekken in hun kennis over Bitcoin zitten. waarom spenderen deze mensen aandacht aan een random internetidee wat op een random forum is losgelaten 16 jaar geleden? Weet je, dit gebruik ik altijd, zeg ik. Weet je hoeveel ideeën er op het internet worden losgelaten elke dag? Hoeveel minuten of uren aan materiaal en ideeën en dingen. En dit ding overleeft en de mensen die in hun hele leven bezig zijn met hoe moet ik kapitaal beleggen, hoe moet ik dat vergaren, die kijken nu naar Bitcoin. Ze kijken natuurlijk ook naar Ethereum en al die andere onzin. Maar goed, dat is wat jij net zegt. In elke cycle zijn er mensen die dat dan ook weer tegenkomen en denken, oh, dit is ook een ding, of Ethereum is beter, of wat is de meme, is van, hey, ik heb Bitcoin net gevonden en ik ben hier om het te fixen. Ik bedoel, nou, werp één blik op LinkedIn. En jij en ik zien allemaal dingen voorbij komen die we 8 jaar geleden ook al hebben gehoord. Alleen dit is gewoon een ander groepje van mensen die dat ontdekken. En ik denk dat dat dus niet ophoudt, dat er dus altijd bij zit. Dat al die mensen miljarden uiteindelijk steken in Ethereum en dan, weet ik veel, loopt het weer een keer vast of resetten ze het. En dan denken ze, oh nee, dit is eigenlijk fucking onzin. Weet je, maar iedereen gaat er doorheen op een verschillende manier. Dus ook jij en ik zitten wel in een mega bubbel, helemaal aan de voorkant van dit nieuwe ding. En daardoor denken wij dat iedereen, dat de 99,9% van alle andere mensen dit net zo begrijpen als wij na 20.000 plus uur studie. Maar dat is natuurlijk totaal niet waar. En ik denk dat het voor ons ook belangrijk is om dat heel goed te beseffen. Ja, er komen altijd mensen na ons en die maken exact dezelfde fouten en die zijn afgeleid door exact dezelfde dingen. En ik denk dat dat eigenlijk nooit ophoudt. Maar ik vind het persoonlijk geen argument tegen Bitcoin of zo. Dat is meer een soort algemene constatering, iets wat eigenlijk altijd gebeurt.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go!
En nog wel even doorgaan.
Ja, een soort van super logisch dat plaatsvindt. He, dus zelfs de meest intellectuele, rationele personen, die ook zij zullen, meestal zij zelfs, he, als je dat blik op LinkedIn hebt, zijn diegenen die juist opgeleid zijn in het fiat systeem, gebaseerd op allerlei fiat grondsbeginselen, die niet kunnen graspen wat Bitcoin nou eigenlijk is en waarom dit zo'n belangrijke rol aan het innemen is in de economie.
Ja, maar je kan het niet aanraken, Mark.
Nee, je kan het niet aanraken en het heeft geen intrinsieke value. Wat jij net zei trouwens, heel even terug naar die drie. Toevallig heb ik net een video opgenomen voor de premium groep van de Beunseen community. En dat ging over de half-life van de Bitcoin Treasury Companies. Dat was dat zijn een aantal van die betaalde artikelen van de MicroStrategist. Nou, die betaal ik, dus die lees ik elke dag netjes. En jij noemde net even de drie, de Blockchain Group, Metaplanet en Strategy. En die noemen wij ook de Big Three in de community. De Big Three, en dat heeft alles te maken met het feit dat zij een bepaalde strategie hebben gecreëerd, waarbij ze in staat blijven om die premium die jij betaalt over hun MNAV, hè, over de hoeveelheid Bitcoin dat ze op de balans hebben, om die te kunnen blijven rechtvaardigen. Waardoor investeerders altijd geïnteresseerd zijn om hun eurotjes en dollartjes eerder aan hun te geven dan bijvoorbeeld zelf in Bitcoin te stoppen. Maar omdat er nu zoveel nieuwe Bitcoin Treasury Companies zijn, die allemaal in beginsel een stevigere, strengere, agressievere strategie kunnen hanteren, om ze sneller Bitcoin kunnen accumuleren ten opzichte van hun totaal, hebben zij dus een hoger rendement op de kortere termijn. Maar wat bleek nou uit dat artikel, en waarschijnlijk heb ik nu al 80% van de kijkers en volgers verloren, maar het komt er in ieder geval op neer dat die drie die je net noemt, zij zijn op dit moment in staat gebleken om blijvend te kunnen blijven rechtvaardigen dat je iets meer moet betalen voor hun aandeel dan rechtstreeks voor Bitcoin zelf. En daardoor blijven ze kapitaal aantrekken, waarmee zij dus Bitcoin kunnen blijven kopen, waardoor het interessanter blijft, ook in de toekomst, om de eurotjes en dollartjes aan hun te geven en niet rechtstreeks aan Bitcoin zelf. Die andere partijen die op dit moment zwaar aan het boomen zijn en zwaar return on investment aan het creëren zijn voor alle korte termijn investeerders, die zijn meegenomen in dezelfde analyse, in datzelfde stuk. En daaruit blijkt dus dat het absoluut onhaalbaar is, CQ theoretisch en praktisch onrealistisch / onhaalbaar, dat zij die groei kunnen blijven garanderen en dus uiteindelijk hun MNAV, dus die premium die je over hun assets betaalt, naar 1 teruggaat. Dat is een soort van garantie volgens dat artikel. Dat zou betekenen dat al deze Bitcoin Treasury Companies potentieel, mocht dit kloppen, geen nieuwe trend zijn, maar slechts een kortstondige hype. En dan ben ik even nieuwsgierig. In hoeverre heb jij dit ook een beetje doorgekregen? Want ik weet dat dit een, niet iedereen is met deze blogartikelen bezig. En in hoeverre voelt dat voor jou ook zo? Dat dit gewoon simpelweg een verhaallijn is in de huidige Bitcoin boelmarkt? Versus iets wat we echt gewoon nog heel lang met elkaar gaan ervaren. Wat denk je?
Ja, ik denk dat daar het verschil dus zit in, ben je structureel een bitcoiner en heb je zeg maar die 20 jaar outlook of heb je dat niet? Dat is in mijn optiek de kern. Hè? Dat zijn ook die top 3 die we dan noemen, die zijn ook echt bezig met hoe kan ik bepaalde financial engineering toepassen om eigenlijk, en dat is al wat strategy in mijn optiek heeft gedaan, om eigenlijk een pivot te maken met mijn bedrijf, om een heel ander soort bedrijf uiteindelijk te worden. Ik denk dat dat heel essentieel is om te begrijpen. Kijk, dan heb je dus die bedrijven als zo'n Sembler of die Smarter Web of ik zag vandaag dat Sequence, dat is dan in Frankrijk, die hadden letterlijk op de dag, dat was dan 4 weken geleden of zo, op de dag dat zij aankondigde, we hebben 300 miljoen gaan we ophalen om Bitcoin te kopen, et cetera. Op dezelfde dag was er een publicatie, volgens mij van de Nasdaq waar zij op zitten of zo, van de beurs waar zij op zaten, van hey, je bent te lang onder de 50 miljoen marktwaarde. Dus er moet een plan komen of iets, want anders word je eruit geflikkerd, zeg maar. Dus dat soort mensen, dat lijkt dan een beetje op dat probleem wat Saylor ook had. Die denken dan, oh shit, wat kan ik nog doen met mijn beursgenoteerde bedrijf? Want dat heeft op zichzelf natuurlijk heel veel waarde. Hè? Dat je ergens gewoon in een lijstje staat of bepaalde passieve stromen. Als je in een index zit of zo, dat naar jouw aandeel gaat. Wat kan ik nu doen? Wat is de trend? Wat is de hype? Oh, dat is een Bitcoin Treasury Company. Ik denk dat dat de verkeerde motivatie is om zoiets te doen. Dus je bent all in op Bitcoin of niet. Maar anders kan je dit ook niet volhouden, zeg maar. En om dan te zeggen, heel basic is het gewoon, oké, ik heb een bepaalde assetwaarde in Bitcoin. Dat is, of een deel daarvan is collateral of whatever. En dan haal ik meer geld op en heb ik meer Bitcoin. En daarna, dat is een soort flywheel. Kijk, dat is vrij basic. Maar als je ziet wat strategy allemaal aan het doen is om uiteindelijk bijvoorbeeld de fixed income markt echt aan te vallen en zo, wat dus echt, weet ik niet, wat is dat, 100 biljoen of zo, gewoon gigantisch. En ook eigenlijk om een alternatief te creëren voor cashflow zoals mensen vastgoed benaderen. Ja, dat is van een heel ander niveau dan, ja, dat klinkt raar, maar ja, ik haal 30 miljoen op om Bitcoin te kopen met deze en deze collateral. En dan, daar ben ik. Ja, dat is gewoon iets heel anders. En dat in essentie zou iedereen, denk ik, kunnen doen. Althans, heel veel bedrijven zouden dat kunnen doen. Maar full focus, all in op Bitcoin, dat is de nieuwe richting van mijn bedrijf. Dat is het enige wat ik ga doen. Ja, dat zullen er gewoon niet zoveel zijn. En net zoals bij crypto en net zoals bij aandelen, AI, whatnot. Ja, zijn er altijd mensen die het volgende narratief chasen. Dus voor nu denk ik dat er zeker nog wel een tijdje veel geld daar naartoe gaat. En dat veel meer ondernemers ergens een opportunity zien om het te doen. Overigens denk ik dat waar strategy nu hè, een soort competitive advantage heeft, dat ze gewoon de grootste stack hebben. Wat het overigens voor hen wel moeilijker maakt om steeds meer geld op te halen. Alhoewel Saylor vanochtend weer zegt, ik heb voor 700 miljoen aan bitcoin gekocht. Dus op zich gaat het nog prima. Zie je bijvoorbeeld dat Metaplanet een hele andere soort van soort voordeel heeft. Hè? En dat is eigenlijk de enige bitcoin exposure, de enige live reddingsboei die mensen in Japan hebben om in te investeren. Hè? Dus Metaplanet maakt binnen een bepaalde context in een land gebruik van een bepaalde behoefte. En positioneert zichzelf als een soort uitlaatklep voor geld wat eigenlijk niet uit het Japanse systeem kan. Wat, daar zal je het ook al heel vaak over hebben gehad, maar gewoon natuurlijk extreem onder druk staat. Wat ook weer een verbinding heeft met de wereldwijde financiële markt, zeg maar. Ik denk, je bent all-in of niet. En dat maakt denk ik het verschil. Ook denk ik voor mensen die luisteren, die dit soort bedrijven willen beoordelen. Ja, ligt aan je risico waar jij in wil stappen. En ik denk dat het interessant is om het te doen, om het te proberen. Maar het is niet zo dat elke Bitcoin Treasury Company in mijn optiek een goed idee is om in te investeren.
Zou je het kunnen vergelijken een beetje voor de mensen die nu kijken en luisteren? Denk van, ik begin het een beetje te begrijpen met wellicht wel de dotcom-bubbel, hè, dat waren dan allemaal internetbedrijven, allemaal websites, waarvan er misschien 2 of 3, want Amazon zat er natuurlijk ook tussen. En dus laten we zeggen Amazon, Strategy nu, toen Amazon, die ging ook mee net toen het zeg maar ontplofte. Dus er kwamen allemaal ondernemers, die zagen er allemaal kansen in, maar dat was 1 grote luchtbel. Maar vervolgens, hè, stort alles in, blijven de grote, die blijven overeind of die groeien snel weer naar grote hoogte. En bovendien werd uiteindelijk toch ieder bedrijf wereldwijd een internetbedrijf. Want ieder bedrijf heeft een website, ieder bedrijf heeft bijna een applicatie, weet ik wat allemaal. Dus je zou kunnen zeggen dat we straks het kaf van de koren gaan scheiden, maar dat desalniettemin ieder bedrijf een bitcoinbedrijf wordt, want ieder bedrijf gaat alsnog zijn of haar waarde opslaan in bitcoin. Is dat een beetje hoe jij daar ook zo naar kijkt?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat dus met elke technologische vooruitgang is, een soort van, oké, er zijn mensen die zijn heel vroeg. Ja. Okay, je hebt bijvoorbeeld, ik weet even de naam niet van het bedrijf, maar zeg maar hoe wij Picnic kennen. Dat is geen origineel idee. Dat was er in 1999 in San Francisco ook al. En die hadden ook 200 miljoen opgehaald. Maar toen was er eigenlijk niemand die het fijn vond om verse producten op het internet te bestellen. Om die dan vervolgens bezorgd te krijgen. Gewoon die hele behoefte die bestond niet. Daarom is het overigens extra bijzonder dat Amazon het wel heeft overleefd. Hè? Want dat, of zoiets als Zappos heette dat toen. En had je een schoenen. Dat was een online schoenenwinkel. En dan tot die tijd ging je eigenlijk naar een winkel en dan hield je die schoen vast en je deed hem aan en je paste hem, je voelde hoe die schoen zat en je keek in de spiegel met je outfit en dat soort dingen. En dan ineens ging je naar het gedrag van, oh, die zijn leuk, klik. En vervolgens betalen en dan wachten tot je het product krijgt. Terwijl als je in de winkel betaalde, dan kreeg je natuurlijk gelijk dat product. Juist. Dus je ziet ook dat over tijd mensen moeten wennen aan iets wat opnieuw mogelijk is. En meestal zijn het de jongere mensen die dat als eerste zien, wat heel logisch is. En ik denk dat dat met dit ook is. Kijk, we weten denk ik allebei dat de geldontwaarding wiskundig verzekerd is. Dat gewoon doorgaat. En dat gaat gebeuren. En dat dat in de toekomst alleen maar erger wordt. Dus dat de behoefte van iedereen groter wordt om zijn vermogen te beschermen tegen dat. En eigenlijk dus naar een heel ander geldsysteem te gaan. Dus over tijd wordt dat zeker duidelijker. Ik denk dat het nu vooral de mensen zijn die helemaal aan de voorkant van deze ontwikkeling zien, die dit soort dingen gaan doen. Niet al die bedrijven zullen dat overleven, denk ik.
Nee, en wat je zegt, dat soort types, die early adopters, die meer die best wel dat risico opzoeken, daar zitten ook vaak meer die speculatieve ondernemerstypes bij. Hè? Dus je kan je ook voorstellen dat als het zeg maar MicroStrategy, nu Strategy, is het dan gelukt om extreem hard te groeien door deze Bitcoin standaard te adopteren en daar zelfs weer op te financial engineeren. Vervolgens zien ze Metaplanet eenzelfde soort succes bereiken. En dan zien ze, zij gaan er dus niet in met een Bitcoin mindset, zij gaan erin met een fiat mindset. Hey, dat bedrijf gaat keer 80 in een korte tijd. Laat ik ook gas geven met zo snel mogelijk zoveel mogelijk bitcoin te accumuleren. En dan ook daar zou je dan zien dat die lower your time preference, die wij in bitcoiners onderling altijd bespreken, die lage tijdsvoorkeur, wordt gewoon weer beloond. Metaplanet groeit gewoon 1% volgens mij per periode met hun bitcoin yield. Terwijl de anderen die zoeken 10, 15, 20, 30% op. En komen dus met zo'n half-life terecht, waarbij ze dus heel vroegtijdig weer sterven. Waarschijnlijk boeit het ze niet eens, want ze zijn er niet voor de lange termijn. Ze zijn om op de korte termijn gewoon snel veel geld te verzamelen, weet je. En dat is misschien wel. En dat is misschien wel interessant, omdat je dan zeg maar in de Bitcoin Company Treasury Hype Cycle, dat wordt allemaal gezien als quote-unquote Bitcoin. Mensen die dat dan zien en het ontploft straks weer, dan zullen ze daar weer wijzen naar Bitcoin en de Bitcoin Treasury Companies. Terwijl het simpelweg weer de fiat mensen zijn die er een potje van maken. Want ik voorzie zoiets nog wel gebeuren.
Ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is dus ook iets wat, dat vinden wij denk ik allebei heel grappig, is van dat mensen dan weer Bitcoin faden en dat ze dan weer gaan zeggen, oh ja, nee, ja, dat Bitcoin, dat is wel een ding. Nee, het is de hele zero-sum game mindset die bij iedereen gewoon erin geprent is, dat is gewoon fucking sterk. En daarom denk ik dat we net ook zeggen, kijk, spaar eerst een Bitcoin, zorg dat je zeg maar goed bent, en dan ga je speculeren. Dan kan je dingen doen. Maar goed, ja, misschien klink je dan als een soort hele oude verantwoorde lul of zo, dat je dat dan ineens gaat zeggen. Maar ja, ik durf oprecht te zeggen dat het mijn leven wel heel veel fijner heeft gemaakt en dat ik veel minder onzeker ben over de toekomst. En dat ik eigenlijk het juist nu ook leuk en spannend en interessant vind om een beetje risico te nemen, maar dat ik dat dan dus wel op een hele bewuste manier doe.
Ja.
Hè, met dan investering van die aandelen. En dat maakt het denk ik ook, wat ik zeg, net leuker denk ik gewoon. Dan denk je, oké, ja, dat is voor mij het gevoel van investeren. Dat ik in ieder geval denk te weten wat ik aan het doen ben. Weet je wel?
Ja.
En dat ik ook weet, stel dat dat helemaal ontploft, dan, ja, weet ik veel, is dat maar 5% van alles wat ik heb of zo.
Ja.
Weet je wel? Nou ja, dan is dat ook prima.
Hé, maar dat is wel, want ik weet zeker dat sommige mensen nu denken en luisteren, oké, Mark, wil je alsjeblieft ook deze vraag stellen? Want ik weet hem, want ik heb hem vaker ook zelf gekregen.
Oké, go.
Ja, komt-ie. Michael Saylor, die zei laatst in een interview, zei die, winter isn't coming anymore, zei die in een interview, hè, op nationale televisie, volgens mij in de Verenigde Staten. En daarmee beweerde die dat door de institutionele adoptie, de drawdowns, de correcties, minder worden, zo niet weggaan. En daar zijn natuurlijk een hoop opmerkingen over gekomen. Want je hebt natuurlijk nog de traditionele cycle-analisten. Die zeggen, ja, er komt gewoon weer een drawdown van 70-80%. Maar stel je nou eens voor. Wat denk jij dat er kan gebeuren? Wat is jouw outlook in deze? Zie jij een scenario voor je waarin de institutionele adoptie, a.k.a. de Bitcoin Treasury Cycle, zo hard uit de hand gaat lopen dat uiteindelijk heel retail wakker wordt en meegaat op die hype, waardoor Bitcoin van 2 naar 3 naar 4 ton misschien wel gaat, of 5. Dat al die retail-investeerders pas wakker worden als Bitcoin natuurlijk al boven de 2 ton staat. Die Bitcoin Treasury Company schiet omhoog. Dan gaan ze met z'n allen erin. En dan blaast het zichzelf zo op, tot een hoogte van heb ik jou daar, om vervolgens dan toch die correctie te krijgen en dat retail dan weer extreem boos en teleurgesteld is in Bitcoin. Of gaan we inderdaad volgens jou die stairway up krijgen, omdat die instituties dit gewoon weten te managen tot een miljoen prijs per Bitcoin?
Ja, ik denk dat er een verschil zit tussen zeg maar institutionele adoptie en het Bitcoin Treasury stuk. Even meer om te benoemen van, hè, ik denk institutionele adoptie gaat ook over de ETF's bijvoorbeeld. En,
ja.
Ja, ik vind het een leuke vraag. Ik heb verschillende ideeën. Kijk, aan de ene kant het hele idee van de cycles. Hè, er zijn nu dan soort van 4 cycles van 4 jaar geweest. Ja, wat is 4? Zeg maar, weet je wel.
Ja.
Dat vind ik een interessante gedachte. Is van, oké, kijk, dit is helemaal nieuw. De strijd om geld als technologie te vervangen is denk ik de grootste strijd die ooit is gevoerd op het gebied van technologie. Misschien wel van de mensheid. Nou, dan vallen sommige mensen van de stoel, denk ik, als ik dat zeg. Maar dat duurt lang, zeg maar. Altijd, bij elke technologie zijn er mensen die zeggen, nee joh, dat wordt niks. Je hebt nog classic, hè, van die kopjes in de krant van het internet is een fad, of passing fad. En zelfs die Paul Krugman, weet je wel, zo'n bekende, hij is Nobelprijswinnaar, die zegt ook van, ja, het internet, dat wordt helemaal niks. Dus je hebt altijd mensen die gaan zeg maar tegen nieuwe technologie in. Die zijn gewoon bang, die letten eigenlijk niet op. Dat zijn alle laggards, alle volgers, maar dat zijn wel de mensen die hun mond gebruiken. Maar ze hebben geen gelijk, want je ziet eigenlijk dat het altijd gewoon verder gaat. Maar Ik denk dus, ook al was er bijvoorbeeld bij de mobiele telefoon heel veel weerstand, je ziet dat op een gegeven moment als mensen snappen, hey, dit heeft een bepaalde meerwaarde voor mij. En dan gaat het ineens heel snel, dan verdwijnen ook de antwoordapparaten thuis, dan verdwijnen langzaam alle telefoonaansluitingen thuis. Ik bedoel, wie heeft er nu nog een vaste mobiele telefoon? En mind you, dit is minder dan... dit is denk ik ongeveer 20 jaar geleden sinds Nokia 3210-ish. Huh? 22, 23 jaar geleden. Oké, we zitten met Bitcoin op 16 jaar. Dat is trouwens best een goede vergelijking, denk ik nu zelf. Maar dus zie je het in dat timeframe. Alleen een telefoon is een veel... daarvan is de use case zeg maar veel duidelijker. En ben je ook minder geprogrammeerd in het geloven in nog de telegram of alles wat voor de telefoon kwam. Dus als je begrijpt dat geld eigenlijk technologie is om waarde te communiceren, om waarde uit te wisselen, dan kan je op die manier kijken naar Bitcoin. Maar om dan te begrijpen dat geld en controle over geld natuurlijk heel veel macht met zich meebrengt. Als je dan nadenkt over, oké, wat is dan de lijn van Bitcoin? Gaat dat dan ook in 20 jaar of is het misschien wel 30 jaar? Ik denk dat dat overigens heel veel mensen kan helpen om uit te zoomen, om te zien dat je echt meer geduld moet hebben met dit. Ik zit even te denken, wat was je vraag? Waar gingen we heen? Want dit was mijn intro, maar ik weet wel, wat was je vraag?
Nee, volgens mij, ik ben hem zelf ook kwijt, volgens mij. Volgens mij was
dat wij heel vaak, hè?
Ja, volgens mij had het, volgens mij had het te maken met die institutionele adoptie van Bitcoin. En jij kwam erbij dat dat volgens mij gewoon meer tijd kost. Omdat ik die lage tijdsvoorkeur beloond ging worden, weet je?
Nou ja, en dat is natuurlijk het grappige eigenlijk. Vind ik grappig, is van oké, omdat je nu, de mensen die nu luisteren, die zijn hiermee bezig. En nogmaals, denk je dat andere mensen hier ook allemaal mee bezig zijn? En dat is absoluut niet waar. Je bent extreem vroeg, echt extreem vroeg. Ik denk oprecht dat, zeg maar, hoe Mark Bitcoin snapt en hoe ik denk dat er 100.000 mensen zijn die Bitcoin zo snappen. Echt oprecht. Ik denk dat het super, super klein is.
Ja, wereldwijd dus, bedoel je, hè?
Wereldwijd. En er zijn dus altijd mensen die zien een bepaalde opportunity, die gaan er wat mee doen, die denken, oh, ik kan dat geld vergaren, wat jij net zegt, fiat mindset, maar dit duurt gewoon lang en mensen maken fouten ondertussen. Ik bedoel, wie kent de pocket swing van KPN nog? Weet je, ik zeg maar even wat er tussen ervan. Mensen, ze fucken met dingen, ze proberen dingen uit en dat is logisch en dat gebeurt altijd, echt altijd. Dus dat gaat nu absoluut ook gebeuren. En het mooie daarvan denk ik dat Bitcoin juist super antifragiel is, nogmaals. Hè, dus stel dat alles opblaast en zo, dan heeft dat eigenlijk helemaal niks met Bitcoin te maken. Dat heeft eerder gewoon met de gierigheid en met de psychologie van de mensen te maken. Die denken, oh, je kan hier mijn slag slaan. Maar net zoals bij de dotcom-bubble eigenlijk een heel goed event was, waarbij duidelijk werd, oké, er zijn letterlijk maar 2 van de 100 bedrijven die enige waarde in de toekomst kunnen hebben. Nou, eentje was een mooi voorbeeld is dan inderdaad bijvoorbeeld Amazon en eBay dan. Ja, dit gaat gewoon hetzelfde worden, denk ik. We hadden het dus over de cycles. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat ook absoluut effect heeft. Zeker op het begrip van retail. Dus nogmaals om te benadrukken. Het gaat dan dus niet over Bitcoin. Je moet nu Bitcoin bestuderen. Alleen maar Bitcoin bestuderen. Je moet Bitcoin gebruiken om je vermogen te beschermen. En dan misschien ga je in een ander hoekje graven en dingen doen. En in een ander bootje varen. Hoe je dat ook wil noemen. Maar je moet wel eerst Bitcoin hebben. En je moet het vasthouden. En je time horizon is 5+ jaar. Dat is gewoon wat je moet doen. En elke keer, ik bedoel, wij hebben dat allebei ook. Na 10 jaar in Bitcoin. Elke keer dat ik een keer twijfel heb en denk van, oh ja, jeetje, is dit het wel? Denk je gewoon, is er iets structureel aan Bitcoin veranderd? Nee, oké, dan moet ik chillen. Want dan, dat is het hele punt, zeg maar.
Juist. Dus, en gaat dan, Bram, gaat dan die stairway up plaatsvinden door de instituties? Of gaan we nog boom en basten, denk jij?
Ja, ik ben het er dus mee eens dat er zeker gewoon gekloot wordt, dat er dingen omvallen, ontploffen, wat dan ook. En dat er heel veel mensen die dus niet goed genoeg hebben gestudeerd gaan roepen, oh ja, het is Bitcoin en dit en dat. Nou, prima, laat hun lullen. Jij, lieve luisteraar, weet beter. Hè? Als je gewoon blijft bestuderen wat Bitcoin is, wat geld is, wat het voor jou kan doen in je leven. En word je daar dus niet door geraakt. Aan de andere kant zie je, ook al vind ik het jammer dat de finance bros het hebben uitgevogeld, Bitcoin, dat ik zou veel liever willen dat allemaal gewoon normale mensen zoals wij dit kunnen ontdekken. Zij hebben uitgevogeld wat dit is. En daardoor maken ze er producten voor. En zie je bijvoorbeeld dat IBIT, die ETF van BlackRock, is is nu net zo groot of groter dan hun goud ETF. Snelst groeiende ETF ooit, meest succesvolle lancering ooit, nou, weet ik het wat. Ja, dat zegt ook wat. Dat is structureel. Die mensen die doen niet dingen random. Het hele idee is dat ze op een langdurige manier, structurele manier, steeds meer geld verdienen. Hoe kan je steeds meer geld verdienen als je begrijpt dat Bitcoin steeds meer waard wordt en dat als jij dat beheert en mensen betalen jou ervoor, dan kan je dus steeds meer geld verdienen. Dat is inmiddels al een miljarden business line voor BlackRock. Dus en die andere aanbieders, dus die zullen doorgaan met educatie over Bitcoin, et cetera. En ik denk dat, ik ben wel benieuwd, ik denk ook dat de ETF's worden geraakt, hè, als iets van treasury companies ontploffen, want dat klinkt raar, maar retail is gewoon heeft gewoon wat minder convictie dan institutionele beleggers. En dat is logisch, want die institutionele mensen zijn hier de hele dag mee bezig. En wij zijn dan misschien twee rariteiten, maar ik denk dat de meeste retail mensen dat niet de hele dag doen, wat ook top is. Alleen, nogmaals, hoeveel begrijp je van wat je doet en ben je dus op een bewuste manier dat dan ook aan het doen? En als je zo'n Bitcoin Treasury Company ziet wat dan opblaast en je denkt, oh mijn god, Bitcoin is niks en ik verkoop alles. Ja, dan begrijp je het in mijn optiek niet genoeg. Dat bedoel ik op de meest aardige manier, meer als een uitnodiging van doe je werk, want het is niet per se makkelijk om dit allemaal te begrijpen. Dus ik denk dat er wel een aantal dingen gaan gebeuren in deze soort van cycle. Maar aan de andere kant denk ik, ik geloof niet meer in een 80% drop. Ik denk ook niet 50. Ik denk eerder naar de 30 en de 40. En dat is meer een soort, meer dat psychologie stukje. Ik denk gewoon waar ik het net over heb. Er gebeurt iets. Mensen die niet genoeg dit begrijpen, die schrikken, die verkopen. En dan gaat het naar beneden. En dan kopen de mensen die het wel snappen, die kopen gewoon die Bitcoin. Hè. Jij zal vast ook wel eens die hodl waves bestuderen. Hoeveel Bitcoin zijn er in het afgelopen jaar niet bewogen? Dat is iets van 65%. 2 jaar is 55%. 3 jaar is ook boven de 50 net. Of boven de bijna 50. Al die mensen snappen wat het is.
Ja.
En die boeit het niet als er een treasury company ontploft. Die zijn eigenlijk blij als zoiets gebeurt. Want het is ook gezond. Het is ook juist, hè, dat is ook trouwens wel grappig. Want in een fiat wereld zou dat dus nooit toegelaten worden. Hè, daarom hebben we zoveel zombiebedrijven. Maar het is ook juist goed. Want het laat zien dat wanneer jij Bitcoin hebt, dat je echt moet begrijpen wat dit is. En dat je al die fuckery die zo'n bedrijf wat waarschijnlijk gaat opblazen dan allemaal aan het doen is. Ja, dat moet je niet doen met Bitcoin, want Bitcoin is absoluut schaars. En alle Bitcoin die je op papier belooft aan iemand, maar eigenlijk niet kan geven. Ja, die moet je van iemand anders kopen, zoals wij. Maar wij weten wat het is. Wij verkopen het niet. Ja, en dan zit je dus direct in de penarie, zeg maar. Dus ik vind het ook wel iets moois als dat eigenlijk gebeurt. Want dat laat ook de hardheid van Bitcoin eigenlijk zien.
Ja,
fiat, je kan er heel erg van profiteren, maar als je ermee probeert te kloten of het te manipuleren of alle fiat games, al die shit.
Ja, dat wil ik net zeggen.
Word je er knijterhard mee geconfronteerd. En dat is top.
Wilde ik net zeggen, toen je dit aan het delen was, moest ik zeggen, fiat games worden keihard afgestraft op een Bitcoin standaard, weet je wel. En, maar dat is leuk, want dat is interessant, want je zou dus kunnen zeggen dat nu die Bitcoin Treasury Company hype aan de gang is, dat een gedeelte van die volatiliteit die voorheen op de Bitcoin-prijs zat, nu richting die aandeelprijs gaat van die Bitcoin Treasury Companies. Oftewel, de meeste retailers die epen er straks in op die trend of die hype van de Bitcoin Treasury Companies, dus die kopen al die aandelen. En als daar dan een keer wat gebeurt, of als er iets slecht nieuws komt, of een bedrijf doet iets verkeerd, dan worden al die aandelen worden dan verkocht. Maar die bedrijven hoeven niet per se altijd hun Bitcoin te verkopen. Right? Want zij hebben natuurlijk contracten, zij hebben bepaalde instrumenten afgegeven, waardoor ze pas over een x-periode dat fiat bedrag terug hoeven te betalen. Oftewel, als hun shareprice tijdelijk instort, hoeven ze niet per se gelijk al hun bitcoin te verkopen. Dus je zou kunnen zeggen dat dit een fenomeen is waardoor de bitcoin prijsvolatiliteit ook mede daardoor, eigenlijk wat je net zegt, minder heftig wordt, waardoor je drawdowns kan verklaren van 30% max, 30, 35% max. En dat zou je ook kunnen verklaren waarom Michael Saylor met zoveel vertrouwen in een interview zegt, winter isn't coming anymore.
Ja, dat denk ik. Ja. Kijk, hoe meer partijen en mensen er zijn die begrijpen wat Bitcoin is, hoe meer kopers er zijn als de prijs omlaag gaat. Ja, dat dat is oké. Ik probeer even snel. Ja, ik weet niet hoe snel ik dat kan vinden, maar ik zit even te kijken naar. Iemand had zo'n overview gemaakt van wat is nou eigenlijk. Hoeveel collateral staat er nou tegenover al die dingen die Michael Saylor bijvoorbeeld. Al dat geld van Michael Saylor heeft geleend. Maar uit mijn hoofd moet Bitcoin naar $20,000 gaan.
Ja, ik weet het uit mijn hoofd ook. Ja,
jij weet het. Maar dat MicroStrategy ook maar één Bitcoin hoeft te verkopen. Nou ja, als je denkt dat Bitcoin nog naar $20,000 gaat, dan. Dan weet ik niet wat ik moet zeggen.
Dan heb je nog wat te leren. Maar ik had inderdaad die data
en
gezien.
Zelfs al zou dat gebeuren door wat dan ook. Dan blijft denk ik de hele thesis van Saylor nog intact over de jaren. Maar ja, ik naar 20 terug. Dat
ja, en een langere tijd hebben Bram. Dus ze hebben echt uitgerekend hoe laag de fiatprijs van Bitcoin moet geraken voor een langere tijd. Want ze hebben zo lang de tijd voordat zij hun uitstaande leningen terug moeten betalen. Dat het dus ook echt een langere tijd tussen de 15 en de 21k moet bivakeren. Want volgens mij in het meest gunstige geval kon Bitcoin zelfs zakken naar 13k. Omdat ze tot, ja, eigenlijk maar, weet je wat, 10. Dus ze hebben. Van de 100% hebben ze maar 10% geleend. Dus 90% is overcollateralized. Dus hij kan superver zakken in ieder geval. Dat is het punt.
En hij is minder. Hij heeft minder collateral uitstaan dan de Mac 7. Ja,
exact.
Al die grote dingen. Dus dat is ook grappig. Dat is natuurlijk op LinkedIn, weet je wel. Dan zeggen mensen, oh ja, maar dit is een Ponzi en dit en dat. En dan kijken ze niet naar dat soort dingen. En dat is, denk ik, misschien leuk om ook te zeggen tegen de mensen die luisteren. Dit is dus je opportunity. Het feit dat jij dit zit te luisteren, is je kans. Is je kans om je gedachten verder hierover te structureren, om te blijven studeren. Wij doen dat ook nog allebei, elke dag. En dat moet ook. Maar dat je dan mensen tegenkomt, ook al denk je dat ze enige statuur of kennis of intelligentie hebben, die gewoon echt, ik zeg even, fucking domme dingen zeggen over Bitcoin. Daarvan zou je, als je daardoor gaat twijfelen aan het werk wat jij hebt gedaan, dan moet je daar even goed voor gaan zitten wat dat eigenlijk betekent. Maar ik denk dat dat juist een kans is. Er zijn zoveel mensen die dit nog niet begrijpen. Er zijn zoveel mensen die nog domme dingen hierover zeggen. Dingen die we nogmaals in 2017 allemaal al hoorden. Mensen die helemaal, dit zijn gewoon headline readers, die helemaal geen onderzoek doen. Dus laat je daar niet door van de wijs brengen. Bitcoin is juist de enige financiële asset die ooit heeft bestaan, waar jij alles zelf uit kan zoeken, kan begrijpen, kan verifiëren. En dat zeg ik altijd in mijn podcast. Want mensen die luisteren hoeven mij niet te geloven. Ga alsjeblieft zelf gewoon het werk doen. Want dat is het hele punt. Is dat je het niet alleen zelf in je bezit kan hebben, maar je kan het ook zelf allemaal bestuderen en verifiëren. En eigenlijk alle alternatieven die je hebt, daarbij kan dat.
Echt zo. Information asymmetry eigenlijk, hè? Wat je benoemt, is gewoon nu keihard gaande. En je kan er keihard je voordeel uit gaan halen.
Ja, ik noem, ik zeg in het Engels, Bitcoin is een asymmetric opportunity. Een asymmetrische kans gebaseerd op publieke informatie. Letterlijk alle informatie die jij nodig hebt voor jouw context, voor jouw intelligentie, begrip, leeftijd, ervaring, whatever. Je kan op elke laag kan je dingen vinden die jou kunnen helpen in het begrip van Bitcoin en geld en waarom je dit nodig hebt. Dus dat is er. Alleen, ja, je moet het wel doen. Niemand gaat dat voor je.
Nee, dus de kunst is een beetje, je moet een gezonde dosis eigenwijsheid hebben. Omdat als je net begint, dan lees je een paar nieuwe dingen. Dan geloof je dat wellicht en dan kom je op een verjaardag. En dan krijg je al die naysayers die gelijk met die headlines komen. Waardoor je wellicht wat onzeker wordt en niet exact in die overtuiging durft te geloven, omdat je nog net niet ver genoeg in de materie zit. Ja. Dus wat dat betreft is dat een
wat heel logisch is.
En wat gewoon logisch is, want uiteindelijk wil je natuurlijk een beetje sociale consensus hebben die dan eigenlijk bijna nergens te vinden is. Dus hey Bram, het is alweer een mooi uurtje vol geworden. Ik wil je nog eigenlijk één vraag stellen, hè, want we hebben nu eigenlijk een uur lang over Bitcoin-adoptie gesproken en de institutionele Bitcoin-cyclus eigenlijk. We hebben het zelfs gehad over een eventuele verwachting van waar het naartoe lijkt te gaan. Te veel prijzen willen we niet noemen, want dat is toch koffiedik kijken. Maar als je dan nog een paar laatste woorden zou mogen delen voor de luisteraar en de kijker met betrekking tot dit hele verhaal, wat zou je ze dan nog willen meegeven?
Ja, ik vind het cool dat jij dit in het Nederlands doet. Ik doe het natuurlijk in het Engels. En ik hoop gewoon dat mensen het enthousiasme zien. Niet op een manier dat wij promoten van, oh, je moet hierin investeren of zo. Nee, ik denk dat wij allebei op een hele oprechte en diepgaande manier dit onderwerp bestuderen. Om allereerst ons eigen leven beter te maken en om minder onzeker te zijn over onze eigen toekomst. Maar daarnaast dat we ook, denk ik, allebei echt ons best doen om andere mensen uit te nodigen om dit ook te bestuderen. Omdat wij allebei weten hoe dit ons leven en onze ervaring of beleving van vrijheid heeft verbeterd. En dus ik weet niet waarom ik daarmee wil eindigen, maar ik hoop dat mensen dat horen, dat oprecht is. En ik denk dat ik ook voor jou spreek, zeker natuurlijk ook met je community, maar als iemand vragen heeft, zoek mij op LinkedIn, stuur me een bericht. Ik wil iedereen helpen om dit te begrijpen, maar ja, je moet het werk wel zelf doen en het is prima. En als je dit luistert en je denkt, nou, wat een onzin allemaal, dan is dat ook prima, zeg maar. Dus ik denk dat ik dat graag nog mee zou willen geven. Ik hoop dat mensen er op een bepaalde manier geïnspireerd door raken, dat ze hun eigen werk kunnen doen. En ik zou vooral ook zeggen, doe dat. En want ik denk dat het gevoel van bewust door keuzes maken, wat die keuzes dan ook zijn, uiteindelijk je ook een groter gevoel van autonomie en vrijheid geven, wat je dan ook doet.
Mooi man. Hey, dus op Twitter ben je, LinkedIn en Bitcoin for Millennials op YouTube en op Spotify en Apple Podcast uiteraard, toch? Nog meer? Dat is hem, hè? Dan ga ik de linkjes in de show notes zetten. Ga ik links in de show notes zetten en dan Bram, hartelijk dank.
Zeker.
Hoi. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert, zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines, zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren. En te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!